Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee J. Jonkman uit Zeewolde. De schriftlezing voor deze morgen is 1 Timotheus 1, de verzen 1, de 12 tot en met 20. Dus 1 Timotheus 1. De versen 12 tot 20. Mededelingen namens de kerkraad. Zondagmorgen 15 augustus worden de wijken 5, 6, 7 en 8 uitgenodigd om de dienst bij te wonen. En zondagmiddag de wijken 1, 2, 3 en 4. De aanmeldingen voor zondag 15 augustus worden woensdagavond 11 augustus verzonden. En verdere informatie met betrekking tot de aanmelding kunt u lezen op de zondagsbrief. Op Deo Volente zaterdag 11 september wordt de jaarlijkse PNIEL Sportdag weer gehouden. Deze vindt plaats op de bekende locatie bij de familie Boert. De commissie nodigt iedereen van harte uit deel te nemen aan deze sportieve en gezellige dag. Er is naast het sporten ook voldoende gelegenheid voor ontmoeting en aanmoediging. Dus we zien oud en jong graag komen. Informatie over tijden en aanmelden staan op de zondagsbrief. Er zijn 3 collectors. De eerste nu in deze dienst. De eerste voor de kerk. Tweede voor de kerkelijke kassen. Onderlinge bijstand en advies. En de derde bij de uitgang boord het bouwfonds. U wordt verzocht de collectes over te maken op de u bekende wijze. Als voorzang zingen wij Psalm 105, de versen 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen ons lied, gemeente, met een heel bekende psalm ook, psalm 42, en daarvan de verzen 1 en 3. Het verlangen naar de Heere, mijn ziel dorst naar de Heer. Wanneer zal ik naderen voor zijn ogen? Dat was voor die dichter een levenszaak. Wij mogen hier zijn, wat geweldig. En dan ook, o mijn ziel, wat buigt u zich toch neder? Wees niet zo verontrust. Voel dat oud vertrouwen weder. Zoek ins hoogste lof uw lust. 42, 1 en 3. We luisteren, gemeente, eerst weer naar de heilige wet van de Heer, samengevat in de 10 geboden en ook nog eens weer samengevat tot in de kern door onze heiland zelf. Daarna zingen we een lied van schuldbelijdenis, psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dat woord, barmhartigheden en barmhartigheid, is het kernwoord voor heel deze morgen. Psalm 51, vers 1, dus naar de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. Van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee, al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft de wet nog eens een keer weer helemaal samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat de gemeente de schriften verder gaan openen, willen we eerst de Heere vragen om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. En we willen ook voorbeden en dankzegging doen. Bij de voorbeden denken we in het bijzonder vanmorgen aan de onrustige, ernstige situatie in Afghanistan. Speciaal voor buitenlanders die daar werken. En die staan voor de spannende vraag, moeten we blijven of moeten we het land gaan verlaten? Dankzegging voor broeder B.C. Hoopst, Marsmalaan 13, wijk 8. De polyklinische behandeling aan zijn been is goed verlopen. Heeft nog wel enige tijd van herstel nodig. En vorige week is per abuis vermeld dat het om een behandeling aan zijn hoofd zou gaan. Dat is dus niet zo. Willen we samen gemeente eerst in gebed gaan. Groot en heerlijk God, barmhartige Vader, in onze Heere Jezus Christus, wij roepen uw heilige naam aan. En wij roepen uw heilige naam uit over deze nieuwe kerkdienst die we uit uw hand ontvangen. En wij danken u dat we hier in de kerk kunnen zijn. Al is het een deel van de gemeente, maar wij mogen hier zijn. En als u het geeft, mag een ander deel vanmiddag er zijn. Maar wij zijn wel samen met elkaar verbonden via de moderne technieken. En we bidden u dat u ook goed mogen blijven werken. Opdat we met elkaar de band zullen beleven. Allereerst de band aan u de Heere via de opening van uw woord. In een vernieuwing van alles wat u de Heere al in ons leven hebt gegeven en geschonken. Maar ook als we dat nog niet zouden kennen. Dat vanaf vandaag mag gaan werken. En wij mogen komen tot bekering en geloof en gaan ontdekken voor onszelf, echt gaan ontdekken wie u de Heere bent voor schuldige, zondige mensen. Heere, dat willen wij vaak niet horen. Maar als we door uw woord onderwezen worden en geleerd worden door u en door de Heilige Geest in de toepassing daarvan, dan gaan wij verstaan wat de apostel Paulus een keer zei, dat hij, juist hij, de grootste van de zondaren was. En dan gaan we ook bidden, o God, wees mij zondaar genadig. We hebben uw wet gehoord, Heer. Het is elke keer weer nodig om die te horen, al kennen we hem mogelijk van buiten. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat we hem ook van binnen kennen. Wil uw wet in onze harten schrijven, opdat we mogen leven naar uw eer. Vergeef ons genade, Heer, gelijk wij dat biddend zongen met die psalm die David heeft mogen maken onder de leiding van uw geest na zijn overtreden. Dat u de Heer al onze overtredingen, al onze ongerechtigheden wilt wegnemen en ons steeds weer wilt heiligen in de Heer Jezus Christus en ons wilt toerekenen alles wat van hem is. Heer, wees ons zo nabij. Wij danken u voor alles wat u ons schonk in de afgelopen week. U hebt het tot nu toe wel gemaakt. Er waren hele mooie momenten in ons leven waarvoor we u danken, de dagelijkse gang van de dingen. Er zullen voor deze of gene ook moeilijker momenten geweest zijn. U kent ons leven, Heer. U weet hoe het op dit moment is. Wij zijn tot hier gekomen. Zijn dat we jong zijn, vrolijk en eigenlijk alles bijna kunnen, denken we tenminste. Nou, veel kunnen we ook als we jong zijn, daar danken wij u voor. Of we zijn al wat ouder geworden, of zelfs al op hoge leeftijd gekomen. We zijn tot hier gekomen, we zijn allemaal onderweg. En daarom is het steeds weer nieuw. Dit is een nieuwe zondag, een nieuwe week, een nieuwe kerkdienst. En Heere, we bidden om nieuw werk van u. En zo bidden we u, of u in ons midden wilt zijn. Met het heilig woord van u, met het evangelie. En dat u een weg wilt aanleggen, opnieuw of voor het eerst. Van uw woord uit naar ons hart toe. Opdat we mogen verstaan wat u de Heere te zeggen hebt. Een dominee maakt een preek, hij houdt een preek, dat blijft mensenwerk, maar laat het onder de leiding van uw geest, bediening van uw woord zijn, opening van de schriften, dat die rijkdommen van het heilige evangelie weer voor ons open mogen gaan, dat we tot verwondering mogen komen, dat we mogen eindigen in de lof, in de aanbidding op u de Heer. Zoek eens hoogste lof, uw lust, mijn ziel, ook wanneer je onrustig bent, neergebogen bent, even de donkerheid ziet, het niet meer ziet. Heer, wilt u licht geven? Wilt u weer opheffen? Opheffen naar u de Heer toe. Wilt u nederdalen, Heer? U bent in uw hoge majesteit een God om zeer te vrezen en diep te aanbidden. Maar in uw oneindige majesteit en heerlijkheid bent u een eeuwige brandende liefde in uzelf. En uit die heilige liefde hebt u uw Zoon gezonden, onze Heere Jezus Christus. O Heer, als dat wonder één keer voor ons is opengevallen, raken wij het nooit meer kwijt. Verdiep ons daarin. En laat dat ook onze toekomst mogen belichten. Want wij weten niet hoe de dag van morgen zal zijn. Maar als we vandaag weer getroost mogen zijn, dan kunnen we verder op de weg. We bidden u, Heere, voor al de diensten die vandaag gehouden worden hier in deze omgeving, maar ook in heel ons land en verder wereldwijd. Dan denken we ook aan de kerk in de verdrukking, de kerk in moeite, in nood, in zoveel landen. Heere, ontferm u, ontferm u. Over al die broeders en zusters, over die kinderen. Het is in de wereld soms zo'n grote chaos. En wilt u de Heere uw werk doen, juist ook aan hen of tegen hen die zich bewust tegen u de Heere verzetten. We willen in deze situatie ook aan u opdragen de hele toestand in het land Afghanistan. Er zijn heel veel zorgen, Heer. Het is daar een ernstige, onrustige situatie. U weet het. En we denken speciaal aan al die buitenlanders die daar werken en nu voor de vraag staan. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Moeten we weg? Moeten we blijven? O Heere, wilt u bij hen zijn en wilt u voor hen de weg openen? Wilt u licht over hun besluit geven? En dan ook mogelijkheden om dan zo te handelen zoals u de Heere het hen doet beleven. O God, we bidden voor hen, want het is niet gemakkelijk. Wij denken ook met dankzegging aan onze broeder B.C. Hobst. En met hem zeggen we u de Heere dank dat de polyklinische behandeling goed is verlopen. Wilt u ook in de komende tijd van herstel aanwezig zijn, Heer? Het moet allemaal wel gebeuren. Elke dag, elke nacht, elk uur moet wel gebeuren. En er zit ook moeite bij. Maar wilt u ondersteunen? Wilt u sterken? En wilt u geven dat er ook herstel mag komen? Dat geeft moed, geeft ook dankbaarheid. Wilt u zo onze gebeden horen, Heere? U kent ons allemaal. We bidden ook voor de jonge mensen. Dank u dat ze in de kerk mogen zijn. Dank u dat ze met ons verbonden zijn. En geef dat het woord hen vanmorgen ook mag raken. Ook wanneer ze misschien wel eens dingen horen waarvan ze mogelijk zouden denken: ja, dat staat zo ver van mij af. Zou u het dan wat dichterbij willen brengen? Heere onze God, neem weg alles wat ons in de weg kan staan. En laten uw heilige engelen ons mogen bewaren en bewaken. En wilt u zorgen voor uw eigen lof en uw eigen eer in de weg van de middelen. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de schriften openen, gemeente. Vanmorgen bij 1 Timotheus 1, de verzen 12 tot 20. Waarboven staat in de HSV: Gods genade aan Paulus bewezen. 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. En daarna zingen we uit Psalm 103 de verzen 2 en 4. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En dan ook het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israël staat tot hun behoud genegen. Zijn daan getoond, trouwelijk en geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Psalm 103, 2 en 4. Naar de lezing uit het woord van de Heer uit 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft. namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en een alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen, die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt en behoudt het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover vanmorgen, gemeente, de lezing uit het Heilig Woord van God. Straks, gemeente, na de verkondiging zingen wij Psalm 145, de verzen 3 en 6. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk ene, juichen van al uw gerechtigheden. En ook vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, 3 en 6, na de verkondiging. En kerntekst in de preek van vanmorgen is uit vers 16. En eigenlijk wel het hele vers met een nadruk valt op het eerste gedeelte. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Ja, gemeente van de Heere Jezus Christus, dat is dus het kernthema van de preek van vanmorgen. En God geven dat het een kernthema in heel ons leven mag worden voor iedereen. Mij is barmhartigheid bewezen. Nou, de hoofdlijnen van de preek zijn dan, en uiteraard met enkele zijlijnen en zo, en dat krijg je in de prediking. De hoofdlijnen, barmhartigheid bewezen. Aan Paulus. Een wonder. Door Jezus Christus. Tot voorbeeld voor ons. En dan ook de uitwerking daarvan. Ja, mij is barmhartigheid bewezen. Met deze woorden benoemde apostel Paulus dus eigenlijk het grootste wonder uit zijn leven. Dat is voor hem nooit gewoon geworden. Iets wat vanzelf spreekt. Natuurlijk, God is barmhartig. Nee, zo niet. Als aan hem dit wonder niet was gebeurd, zou hij voor eeuwig ten onder zijn gegaan. In onwetendheid. Zegt hij zelf, in opstand, in ongeloof. Ja, was hij een gelovigere man dan Paulus. En toch zat hij vol ongeloof en haat. Hij zou in een godsdienstig fanatisme de dood zijn ingegaan. Want die jonge man Paulus, fanatiek hoor, fanatiek. Juist in godsdienstig opzicht. Paulus zou zich, ja, dan moet ik voorzichtig worden, maar hij zou zich wat thuis gevoeld hebben bij de godsdienstige extremisten. Nee, niet bij alle soort godsdienstig extremisme, dat kun je ook weer niet zeggen. Maar wel een fanatiekeling. In zekere zin een extremist. Bij hem waren de christenen niet veilig. Kunnen nou zulke mensen veranderen, gemeente? Radicaal, grondig veranderen tot in de diepste wortels van hun bestaan. Nou, daar hebben wij wel onze twijfels aan. Kunnen die moslim-extremisten, die mensen van IS, kunnen die tot echt bekering komen, tot geloof in de Heer Jezus? Wat is het naar de mens gezien immers moeilijk voor een moslim om tot geloof in de Heer Jezus te komen? En dan hoeft zo'n moslim ook helemaal nog niet zo'n fanatiekeling te zijn. Want lang niet alle moslims zijn gelukkig van die fanatiekelingen. Verre en verre weg de meeste van hen niet. Maar het kan. Het kan. Het gebeurt. Hoe dat dan kan? Daarvan is Paulus nou een voorbeeld, jonge mensen. Want het moet ook met jullie en het kan ook met jullie. Gelukkig wel. Als ik zeg Paulus is een voorbeeld, misschien is dat nog niet goed genoeg gezegd. Paulus is daarvan het voorbeeld. Maar, nou kunt u terecht even opmerken, en slimme jongelui doen dat natuurlijk. Dan zeggen ze, dat is mooi voor Paulus. Maar ik ben er ook nog. Nou weet je wat voor jou nou ook het grootste wonder in je leven kan gaan worden? En misschien wel al lang is geworden. dat u en dat jij tot geloof en bekering komt en de Heere Jezus lief gaat krijgen. En dat je Paulus het gaat nazeggen en dat het je tot verwondering brengt. Mij is barmhartigheid bewezen. Nou vraag ik nog niet of u en jij dit allemaal kunt zeggen op goede gronden. Kom ik straks nog wel wat op terug. Wat Paulus hier in de tekst zegt, gemeente, dat gold uiteraard in de eerste plaats voor hemzelf. Maar het prachtige van deze tekst is dat het niet alleen voor Paulus geldt. Paulus stelt zich hier tot een voorbeeld. Tot een voorbeeld voor alle mensen die na hem hun vertrouwen op de Heer Jezus Christus zullen stellen. Zoals het dan met Paulus is gegaan, zo gaat het met alle mensen die tot geloof en bekering komen. En dat gebeurt uiteraard in ieders eigen situatie. In de gang en de loop van ieders eigen leven. We krijgen dan geen bekering op de manier zoals Paulus die heeft gehad. Want die bekering van Paulus was op zichzelf genomen, de manier waarop, was uniek. Maar inhoudelijk krijgen wij wel degelijk eenzelfde soort bekering. Eenzelfde geloof, hoe persoonlijk ook. Paulus zelf is in zijn bekering en in zijn geloof maar tot op zekere hoogte een voorbeeld voor ons, maar belangrijk genoeg. Maar het rijkste en diepste is dat hij een voorbeeld is van die hele langmoedigheid van de Heer Jezus Christus. Daar staat het woord in het Grieks, ja, langmoedigheid, lang van gemoed zijn. En dan in de gunstige zin van het woord. Je kunt het ook inderdaad vertalen met geduld. Nou ja, u mag kiezen. Maar wat er gebeurd is met Paulus, dat is een voorbeeld van de hele langmoedigheid van Christus. Van al die langmoedigheid die in Christus is. Die is aan Paulus bewezen tot een voorbeeld voor u, voor jou. Als je dit goed ziet en dit pak je, dan komt de tekst naar je toe. En worden we als het ware die tekst binnengezogen. Want gemeente, wil het goed met ons zijn en goed met ons komen, dan zal iedereen hier in de kerk en ook thuis het moeten kunnen zeggen: mij is ontferming, mij is barmhartigheid bewezen. Dat blijft een bron van grote verwondering, van ontroering, van dankbaarheid en ook aanbidding. En er zitten zoveel kanten aan deze tekst: mij is barmhartigheid bewezen. Ik kan er maar een deel van zeggen, gemeente. Nou, wie is die man die dit getuigt? Paulus dus. En die dit getuigt om ons, nou ja, zeg maar, heilig jaloers te maken en ons dringend aan te sporen deze barmhartigheid te zoeken. Want deze ontferming is werkelijk te verkrijgen voor ieder die oprecht tot de Heere Jezus Christus gaat. Maar ja, wie is nou die Heere Jezus Christus dan? Die zo'n grote ontferming kent en die ook echt bewijst aan echte zondaren. Niet aan schijnzondaren, aan echte zondaren. En wat werkt het dan uit als we ontroerd mogen getuigen? Mensen, hoor nou toch eens, ook aan mij is die barmhartigheid bewezen. Ach gemeente, als we zo ons leven eens wat overzien, voor zover we dat kunnen dan, wat is ons dan kostbaar geworden, hè? En wat is dan ons nog steeds kostbaar? En natuurlijk kun je daar heel veel antwoorden op geven. En die antwoorden kennen een heleboel variatie. Want, ja, hoe verloopt je leven? Wat gebeurt er allemaal? Wat is er allemaal aan de hand? En wat gebeurt er veel gemeenten? Als je dat er allemaal rustig over denkt, en zeker als je wat ouder wordt, dan krijg je van die neigingen, hè? Als je er allemaal eens wat rustig over denkt, wat gebeurt er toch veel? We gaan door de dagen, we hebben weer een week achter ons liggen. We zijn alweer begonnen aan een nieuwe week. De tijd vliegt voort. We doen ervaringen op, we maken dingen mee, we moeten ze plaatsgeven. En dan zijn er van die dagen die eruit springen. Daarop gebeuren dingen die op andere dagen zo niet gebeuren. Hoogtepunten kunnen dat zijn, vol van dankbaarheid en blijdschap. kunnen evenzeer dieptepunten zijn, hè, met moeite en pijn, met tranen en angst en onzekerheid, noem het maar op. Het leven kent zoveel gebeurtenissen en we vliegen door de jaren heen. Kunnen we dan zeggen, in mijn leven is het kostbaarst geworden dat ik genade heb leren kennen. Dat mij barmhartigheid is bewezen. Als Paulus terugkijkt op zijn leven, is er één ding dat boven alles uitgaat. En hij kan dat in een paar woorden zeggen. De tekst. Mij is barmhartigheid bewezen. En dan gaat hij niet praten over al zijn prestaties. Over alles wat hij heeft gedaan. Dat doen wij wel vaak, toch? Dat we ons levensboek vullen met alles wat wij zo al hebben gedaan. En als je veel hebt mogen doen, hoor, in de goede zin van het woord, dan mag je de Heere daarvoor diep dankbaar zijn, want je hebt het mogen doen. En u zult dan God de eer geven. Hij stelde ons in staat om dat alles te kunnen doen. Maar als Paulus zegt, mij is ontferming bewezen, dan heeft hij het niet over wat hij zelf allemaal heeft gedaan. Althans, niet in de eerste plaats. Nee, hij spreekt hier over een gebeurtenis die zich, u weet dat denk ik wel, want velen van u zijn heel bijbelvast. Een gebeurtenis die zich volkomen onverwachts aan hem heeft voltrokken. Er greep een ander in zijn leven. Een ander handelde met Paulus. En Paulus had daarom nooit gevraagd en hij zou er ook nooit om gevraagd hebben als het aan hemzelf had gelegen. Integendeel, het overkwam hem met grote macht en kracht. En Paulus was in die grote gebeurtenis in zijn leven een leidend voorwerp, om het zo te zeggen. Er werd met hem gehandeld. Jezus Christus vroeg hem niet, is het goed Paulus, dat ik even bij je kom en even tot je kom? Is dat goed Paulus, vind je dat prima? Oh nee, Christus zei met grote kracht, Saul, wat vervolgt u mij? Ja, wat vervolgt u mij? Dat wist Paulus toen niet eens. En u weet, hè, ik spreek nu over die grote gebeurtenis die Paulus meemaakte toen hij op weg naar Damascus was, om ook daar de christenen te vervolgen en in de gevangenis te werpen. Paulus was toen voor zijn bekering helemaal geen barmhartige man. Hij was het tegendeel van iemand die medelijden had. Hij was zelf, zegt hij, een lasteraar, een godslasteraar, een vervolger, een geweldenaar. Dat zegt hij zelf in dit gedeelte. Hij haatte die christenen. Hij kon hen niet luchten of zien. Maar hij had totaal niet in de gaten dat hij in die christenen de Heere Jezus zelf aan het vervolgen was. Hij sloeg als een blind paard de hielen tegen het prikkeldraad. Jezus Christus. Paulus wilde niets van hem weten. Weg met die christenen. En dat betekende ten diepste ook weg. Weg met die Jezus Christus. Dan zouden wij toch even denken, gemeente jongeren. Als iemand nou die barmhartigheid van Jezus Christus niet waard was, dan was het toch deze Saulus van Tarsen. Hij was wel de laatste die in aanmerking zou komen om ontferming te krijgen. En nog wel een ontferming tot het eeuwige leven. Maar het gebeurde. En het eerste is dat we hieruit leren dat er in ons geen grond is om ontferming van God te verkrijgen, gemeente. Niemand van ons heeft die barmhartigheid van God verdiend. Dat is Paulus in de loop van zijn leven steeds duidelijker geworden. Wat voor een groot wonder zich op de weg naar Damascus aan hem heeft voltrokken. Dat juist aan hem genade, barmhartigheid is bewezen. Hij was, zegt hij, de voornaamste van de zondaren. En als je jezelf had leerd kennen, dan zeg je tegen Paulus, Paulus, dat wil ik wel geloven hoor, vanuit jouw beleving. Maar of ik het nou helemaal eens ben met je? Ik ben er ook nog. Ben ik soms niet de grootste van de zondaren? Hebt u dat wel eens? Nou goed, Paulus zegt hier, onder die zondaren, en dan moet je denken aan echte zondaren hoor, nam hij de eerste plaats in. Hij kwam als eerste in aanmerking om in de hel geworpen te worden, om het dan maar even wat hard te zeggen. Maar wat heeft Christus anders met deze Paulus gehandeld? En zeker, dat moet wel even onderstreept worden, Paulus kreeg een unieke positie in het koninkrijk van God en Christus. Die positie op die manier krijgen wij niet. Hij moest de heidenapostel worden. Juist hij, deze onbarmhartige man, moest een getuige worden voor alle mensen van de grote barmhartigheid van Christus. En dat heeft hij gedaan ook. En zo is het geweldige van onze tekst, dat Paulus er een voorbeeld van is, hoe de Heere Jezus Christus met zondige mensen omgaat. Dat de Heere Jezus Christus zijn grote langmoedigheid aan deze Paulus heeft bewezen. Dat is een voorbeeld van hoe Christus ook nu zijn ontferming wil schenken. Hoe de Heiland barmhartig is voor alle mensen die op hem vertrouwen tot het eeuwige leven. En dan, gemeente, dan is er geen enkel onderscheid tussen de mensen hoor. Dan zijn we allemaal gelijk aan elkaar. Ieder mens die op de Heer Jezus Christus leert vertrouwen, die mag delen, die gaat delen in de barmhartigheid van deze Heiland. Hoeveel zonden die mens ook heeft gedaan, hoeveel harts en smerigs er ook ligt in je leven, bij Jezus Christus is de ontferming, is de vergeving van zonden, o wonder van alle zonden, ook al kan ik ze al lang niet meer tellen. En daarom, jongeren, gemeente, daarom geeft de prediking van het evangelie ook altijd moed. Dat evangelie beurt op, opent wegen in duisternis, doet licht stralen waar een mens in het donker topt. Nou, dat gebeurt ook wel hoor, topt u misschien in het donker, in het geestelijk donker, want het is niet altijd halleluja. U zit nu te luisteren naar het evangelie van de Heer Jezus Christus. En het machtige is, gemeente, het is allemaal voor u en voor jou. Maar we preken hier niet tegen de banken. We preken tegen levende mensen. Paulus zegt, kijk nou nog eens even naar mij. Kijk eens hoe barmhartig Jezus Christus voor mij is geweest. En dat is nou een voorbeeld van hoe de Heer Jezus met zondige mensen handelt. Met mensen die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. En als nou iemand denkt dat hij of zij zich deze barmhartigheid eerst wat waardig moet maken. Dat u er wat aan toe moet zijn en zo. Dan denkt u helemaal op het verkeerde spoor, gemeente. Dan hebben we echt nog niet begrepen wat Gods barmhartigheid inhoudt en hoe de Heere werkt in mensen. Want deze barmhartigheid is geen zaak van menselijke onderneming. Nee, ze geschiedt ons. Ze wordt ons bewezen. Ze overkomt ons. Al mogen en moeten wij er wel degelijk werkzaam mee zijn. Nou, zeker. Maar de barmhartigheid komt van boven en daalt neer. Zij zoekt stegen en wegen uit. Zoals de Heer Jezus dat deed toen hij mens was geworden en zich onder de mensen bewoog en hen opzocht. Hij was met grote ontferming bewogen over al die mensen die geen herder hadden. Die ronddolden in een leven vol moeite en zorgen. Die liepen te dwalen en te verdwalen in de donkerheid van de dood die over hun bestaan lag. Al die ontferming die we nodig hebben, komt van God zelf, gemeente. 100%, daar is niets van ons bij. God zoekt ons op in zijn grote liefde. Dat doet de Heere zelf. En dat gebeurt ook hier weer in deze dienst, echt waar. Een kerkdienst is niet zomaar wat. De Heer heeft gezegd dat hij in ons midden wil zijn. Dus God doet het. En in deze dienst gaat de Heere Jezus in dit woord rond en zoekt de harten om u en jouw barmhartigheid te bewijzen. En dan getuigt Paulus ervan hoe de genade van God overvloedig is geworden in zijn leven. En dan is die genade, gemeente, van een totaal ander gewicht dan de hele levensschuld van een mens. En die genade is zelfs van een ander gewicht dan de levensschuld van de hele wereld. En ook jullie jongeren, ook jullie moeten dit leren. Ook vandaag hoor. In je eigen omgang met de Bijbel. Ook samen natuurlijk, maar in je eigen omgang. Het gaat er voor ons allemaal om dat we persoonlijk tot die belijdenis komen. Ik heb de Heer Jezus nodig. Ik zoek bij hem die barmhartigheid. En van nature zijn we daar allemaal vreemd aan. Nou, dat komt omdat we aards zijn, aardsgezind. We hebben de gezindheid en de mentaliteit van de aarde. En natuurlijk heeft God ons wel een plaats gegeven op de aarde. Geeft ons ook werk te doen, dat is allemaal waar. Maar daar zit nou juist het geniepige in. Dat we in dat alles God niet meer erkennen. God is ons vreemd geworden. Onze maker is een vreemde voor ons geworden. We zoeken het in alles, in het hier en nu. We zoeken en zoeken. En we vinden soms ook nog een tijd lang. Maar nooit vinden we wat ons hart en onze ziel echt nodig heeft. Deze God weer te kennen. Dat God geen verre en vreemde God voor ons is. Maar dat er weer een liefderelatie tot stand komt tussen hem en ons. En daarvoor moet die radicale omkeer in ons leven plaatsvinden. In ons gevoelen, in ons denken, in ons kijken op de dingen van de aarde en van dit aardse leven. Wij zijn maar tijdelijk hier hoor, maar we zijn ook oppervlakkig gemeente. We zijn van nature gevangen, geketend aan het aardse geld en goed. En hoe worden wij nou uit deze gebondenheid, uit deze vervreemding bevrijd? Doordat de Heer Jezus in je leven komt met al zijn barmhartigheid. We hebben het al even gehad, hè, over die jonge man Saulus. Opmerkelijk, hè, dat de Heer Jezus daar in die gebeurtenis op de weg naar Damascus deze Saulus noemt bij zijn Hebreeuwse naam. Saul. Saul. Hij was een hater van Jezus Christus en zijn gelovigen. U weet het. Die Paulus, die Saul, zegt Jezus, die ging als een beest tegen hen tekeer. Er was niets herderlijks aan deze fanatieke man. Als hij door had mogen razen in zijn blinde woede, dan had heel de jonge gemeente van Christus nog heel wat van hem te lijden gekregen. Maar denk nou niet dat deze man, dat hij niet godsdienstig was. Als je Paulus gevraagd zou hebben, Paulus bij een ongelovig man, nou hij zou je bijna doodgeslagen hebben. Zo kwaad zou die geworden zijn. De godsdienst was alles voor hem. Werkelijk alles. Die Joodse godsdienst. Paulus had de hoogste theologische opleiding genoten. Bij een van de beroemdste leraren uit zijn tijd, Gamaliel. Paulus kende het Oude Testament door en door. Was hij ons allemaal de baas hoor. Hij kende de wetten van Mozes uit zijn hoofd. En hij leefde ernaar. Stipt, fanatiek, zo vroom als je maar vroom kunt zijn. Geen enkele afwijking duldend. Hij had er al ver geschopt hoor als jonge fariseer. En er lag een glanzende carrière voor hem en een loopbaan in het jodendom van zijn tijd. Maar wat ontbrak hem, hoe godsdienstig hij ook was, het ontbrak hem ten eenenmale aan liefde, aan barmhartigheid. En gemeente, dat zie je nou bij alle extremisten en fanatiekelingen, wat echte liefde is, wat genade betekent. Wat het is om barmhartig te zijn. Ze weten er niets van. En daarom leven ze een hard leven. Streng. En al naar gelang hoe hun godsdienstig extremisme is ingevuld, gaan ze zich ook te buiten aan allerlei uitspattingen en normloosheid. Dat kon je van Paulus zo op die manier niet zeggen, maar wel dat hij liefde miste. En geen barmhartigheid kende. En dat hij met al zijn godsdienstigheid een vreemde was voor God, voor wie hij zo ijverde. Hij kende Jezus Christus niet. En daarom wist hij, met al zijn kennis van het Oude Testament, nog niets van Gods barmhartigheid en liefde in Christus. Maar wat een ontferming van de heilandgemeente. Dat hij nou juist deze man arresteerde op de weg naar Damascus. Dat hij nou juist deze Saul had uitgekozen om apostel van de barmhartigheid en liefde en genade van Jezus Christus te zijn. Dat nou juist aan deze man barmhartigheid werd bewezen. En daar had de Heere Jezus nog een bedoeling mee. Niet alleen maar dat Paulus zelf gered zou worden en een prediker van Gods vrije genade en liefde zou worden. Dat ook. Maar de tweede bedoeling van Christus was om te laten zien hoe groot zijn barmhartigheid is. Hoe onmetelijk groot zijn langmoedigheid is. De bedoeling van Jezus Christus was ook dat allen die van deze bekering van die Saulus zouden horen, tegelijk horen dat Jezus Christus voor hen dezelfde wil zijn als die hij was voor die Paulus. Dus u en jij hoeven er geen moment aan te twijfelen dat de Heere Jezus Christus u en jou even barmhartig wil zijn als hij het Paulus is geweest. Hoe weet ik dat zo zeker? Paulus zegt het zelf. Omdat het tot eer en heerlijkheid van Jezus Christus is en tot eeuwig geluk van ons. Ook ons wordt genade en barmhartigheid bewezen, gemeente. En wat ik al even zei, onderstreep ik nog een keer. Er is helemaal niets van ons bij. Zoek dan ook niet langer naar iets waarvan u denkt, dat kan ik de Heere God wel aanbieden. Nee, wij leven van het geschenk van Gods genade. Die barmhartigheid is een geschenk van de eeuwige, hemelse liefde. Wij hebben inderdaad alles verzondigd. Dat is zo, gemeente. Dat is zo. In ons is nooit een verdienste te vinden waarmee we een stukje barmhartigheid hebben verdiend. Wie daarnaar zoekt, zoekt te vergeefs en zal niet vinden. Of die wordt net als Paulus een soortement fariseer. Dan kun je streng en recht in de leer zijn, heel stipt in de levenswandel en toch volledig de genade en de barmhartigheid van Jezus Christus missen. Toen Jezus Christus al zijn langmoedigheid aan Paulus bewees, verkruimelde al die eigen gerechtigheid van deze man. Daar bleef niets over van zijn zorgvuldig opgebouwde staat van dienst. Hij spreekt daarover in de Filippenzenbrieven. Het kon allemaal in de vuilcontainer aan de weg gezet worden. Hij hield niets anders meer over dan deze barmhartigheid en dan dit geduld van de zaligmaker. Wij moeten maar niet protesteren, gemeente, als God aan echt grote zondaren, aan beesten, genade gaat bewijzen. Dat gebeurt. Beter is het dat we onszelf in het licht van Gods heilige wet en in het licht van het kruis van Golgotha leren kennen als zo'n zondaar, zo'n goddeloze. Niet om ook daarmee maar iets te worden, hoor, want dat kan ook nog, dat je daarmee wat wilt worden. Nee, want het snijdt diep door je ziel als je daaraan ontdekt wordt. Waarom nou juist het wonder, het grote van de liefde van God te gaan zien? Jongelui, in het rijk van Gods barmhartigheid gebeurt nou juist datgene wat geen mens kan verwachten. Daar mag je mee bezig zijn. Daar mag u al uw vertrouwen op stellen. Dat u een zondaar bent, dat is voor God geen verhindering. Hij kan zijn genade immers alleen maar kwijt aan die mensen die het gaan bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Meer is niet nodig, o gemeente. Meer is niet nodig. Die geleerde en die fanatieke jongeman Paulus, die werd later een van de grootste apostelen van Jezus Christus. En wat kwam nu zijn geleerdheid hem van pas? Nu kwam al zijn geleerdheid te staan in het licht van Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. In het licht van wie Jezus Christus is. In al zijn heerlijk zaligmakend werk. Toen werd de geleerdheid van Paulus gevuld met liefde, met barmhartigheid. De wreedaard werd een herder, een echte pastor voor de zielen van mensen. Zo krachtig werkt Gods genade in het leven door. Zo'n rijke uitwerking krijgt het als we mogen zeggen, mij is barmhartigheid bewezen. En dan ervaar je hoe Jezus Christus zijn genade in een mens tot overwinning brengt. En dit is al de eeuwen na Paulus ook zo beleefd, gemeente. Door de een sterker dan de ander, want geloof is persoonlijk. Maar dit is het eeuwige en het een en het enige evangelie dat in de hele wereld gepredikt wordt. Vandaag, in alle eeuwen door. Dit evangelie. De kerkvader Augustinus uit die oude vroege christelijke kerk. Machtige denker hoor. Hij werd er geweldig door gegrepen. Later een Luther, een Calvijn en met hem miljoenen anderen. Ook hier in Veenendaal. Er zijn er vandaag nog steeds miljoenen en miljoenen. Ja, het zijn er zelfs miljarden, zeggen ze. Die de barmhartigheid van Jezus Christus hebben gevonden. Omdat Christus hun die barmhartigheid heeft bewezen, geschonken. En wie het evangelie mag kennen, gemeente, heeft het lief. Met alle liefde van het hart. Al val je jezelf soms zo tegen. Maar je wilt niet meer zonder en je kunt niet meer zonder dit evangelie. En je wilt ervan spreken. Met wijsheid. Maar gedreven door die liefde van Christus. Je kunt er niet meer van zwijgen. Want die liefde, die dringt je. En zo'n mens komt tot slot. Die komt ook tot de aanbidding. Zeker. Daar eindigt het in, gemeente. Die lofprijzing, het groot maken van de Heere, dat wordt tot aanbidding. Dank wordt aanbidding. Zoals Paulus dat doet meteen in dit gedeelte uit 1 Timotheus 1, vers 17. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, ook mooi hè, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laat deze aanbidding in ons leven en in ons kerk zijn, niet onder de maat blijven. Zoek die aanbidding. U zult er rijk door gezegend worden. Door deze koning van de eeuwen, de onzichtbare God, die alles in allen werkt. In de ware aanbidding komen we boven onze moeite en zorgen uit. Die worden dan zo allemaal niet weggenomen, maar ze worden door de Heere wel overgenomen. Het gaat eenmaal naar ons sterven toe. Maar dan nog mag de aanbidding blijven. En dan beleven we daarin al het begin en het beginsel, het principe van het eeuwige leven. En de vreugde die dat zal brengen. Hoe groot is dat, gemeente? Ten diepste zijn wij hier op aarde maar een eendagsvlieg. Aards leven is nog geen eeuwig leven. Maar hoe anders is dat in het koninkrijk der hemelen, in het rijk van Gods genade. En bij God zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Maar wij zijn allemaal naar het beeld van God geschapen. Dat is het unieke. Het unieke van de mens. En zo moet je ook ieder mens persoonlijk leren zien met die ogen van de herder Jezus Christus. Die ene unieke mens met die ene eigen levensgeschiedenis. Met die ene eigen ziel die zo'n barmhartigheid nodig heeft. Gods scheppende majesteit is zo groot, gemeente. En dan, als je tot aanbidding komt, dan zwijgen even alle dissonanten. Dat zie je nog niet helemaal ten volle, dat weet ik wel. Maar het is wel een voorsmaak van wat straks zal komen. De muziek die in de aanbidding meekomt, is hemels. Ook hemels in de momenten van beleving. Dat werkt uit dat we ten diepste heel barmhartig worden, gemeente. En die grote woorden afleren. We worden gesterkt en vertroost. Ik kan verder. Hoor je? Ik kan toch verder. Met deze God, met deze heiland, met deze hemelse barmhartigheid. Ja, dan is dat een van de allerbelangrijkste punten uit mijn leven. Mij is barmhartigheid bewezen. Amen. Laten we samen danken. Heere, dan kan het een onvergetelijk moment zijn. In de kerk. Onder uw woord. Bij u de Heere zelf. We bidden u, Heere, dat het ons diep mag raken. Uw barmhartigheid. Uw genade. Uw heilige liefde. O, wat kunnen we daar soms mee zitten, Heere. Wat kunnen we daaraan twijfelen. Maar als u het voor ons openlegt, dan blijft er alleen maar over aanbidding. Hoe groot zijt gij, heilige Vader, heerlijke Heere Jezus, liefdevolle Heilige Geest. Werk in ons, woon in ons, blijf bij ons, leid ons. In de gemeente, in de gemeenten, persoonlijk, jonger, ouder. Dat niemand hier nee tegen zegt. Want de Satan zal het proberen om dat nee in stand te houden en aan te wakkeren. Maar wilt u de krachtigste zijn. Dank voor wat u ons vanmorgen schonk, o Heer. Neem het verkeerde weg. Laat het goede gezegend zijn tot lof van u, de Heer. Wilt u verder deze zondag bij ons zijn, ook in de uren die komen. Mag het zijn dat ook de middagdienst door kan gaan. We leggen het alles in uw handen. Trekt u met ons mee, Heere, want wij zijn pelgrims. Op weg naar de grote ontmoeting met u. En daar ontkomt niemand aan. Als we dan die heiland mogen ontmoeten. Omdat we hem hier hebben leren kennen. Dan kan er ook een verlangen zijn. Verlangen. Om straks, eeuwig met al de heiligen. U de Heere te loven en te prijzen. Vanwege uw genade. Heilige liefde. Uw ontferming, die geen maat kent, tot in eeuwigheid toe. U zij de lof, u zij de eer, u zij de aanbidding. Breng ons allen veilig thuis en zegen ons vandaag in gunst van boven. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik mag nog even gemeente wijzen op de mogelijkheid van de collecten. En ja, u weet hoe dat in deze tijden gaat en wil daar ook aan denken. Wij gaan tot slot zingen Psalm 118, de verzen 7 en 14. Verheft uw hart en ontvangt de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.